Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gijs.
Teuntje.
Hoe is het?
Ja, happy, vrolijk.
Happy, vrolijk, ja.
Lachend door het leven.
Lachend door het leven, ja. Ik sleur
me door de winter heen.
Ik wilde het graag vandaag even met jou hebben over onze romance.
Ja, zeker.
Wakkert het vlammetje nog?
Die moeten we even goed tegen het licht houden. Ik moet zeggen, Teun, ja. Ik heb geprobeerd om mezelf bij de haren te grijpen en een ander mens te worden.
Ja.
Ook voor onze romance.
Ja.
En ik ga de stand van zaken ga ik je zo meteen even doorgeven.
En ik wil het met jou hebben, Gijs, over de moeilijke relatie tussen sociale verplichtingen en culturele
uitingen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Ja. Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Zo Teun.
Zo Gijs.
Hoe is het eigenlijk met onze romance?
Nou,
onze hervonden romance.
Dat kan jij dus nu wel vragen, maar eigenlijk heb ik gewoon... Hoe noem ik dat? Een blauwtje bij jou gelopen.
Ja, klopt.
Want ik appte jou zaterdag van, ik ga zo naar de bakker.
Ja.
Ga je mee?
Ja, de Watergraafsmeerderse bakker. Daar waar Watergraafsmeerders en Watergraafsmeerders elkaar ontmoeten.
Juist.
Ja.
Elkaar eigenlijk nooit anders, hè? Watergraafsmeerders en Watergraafsmeerders.
Nee, die lopen allemaal langs elkaar heen. Maar bij die bakker is het een va-et-vient. Is het een geknik van je welste. Ja. Word je eigenlijk bevangen door afkeer of door liefde als je daar bent?
Nee, toch wel door liefde.
Ja?
Ja.
Met een klein puntje afkeer erin. Ja, dat is het gekke. Ja. Als je heel erg in een bubbel zit, dan wil je natuurlijk bij... Dat is, aan de ene kant is het lekker. Hè?
Je
zit niet voor niks in die bubbel.
Ja.
En ja, jouw devies is toch ook een beetje blijf in je bubbel.
Blijf in je bubbel.
Die bubbel is er niet voor niks.
Ja.
En tegelijkertijd, ik leg even mijn bos met brillen opzij.
Het is een indrukwekkende bos met brillen.
Ja, zeker.
Ja.
Ik had, zat toch heel lang te twijfelen over zo'n lensoperatie.
En toen heb je die stories van Barbara van Beukering gezien.
Nou, precies. Toen was ik was echt zo van, nou, ik denk dat ik het misschien ga doen.
Ja.
Twee nieuwe lenzen in mijn ogen. Toen kwamen die stories van Barbara van Beukering er lelijk doorheen.
Ja.
Bij haar was het mislukt. Ze was 1 op de 15.000 bij wie het mislukte. En dan dacht ik, ja, dank je de koekoek.
Ja.
Dan zijn er dan blijkbaar toch misschien wel meer dan 1 op de 15.000.
En al die andere 15.000 min 1, die maken er geen stories van.
Nee, precies. En ze had dan zo'n soort grote plastic kap over haar linker oog, volgens mij. Om de hele boel te beschermen.
Maar voor mij heeft dokter Bernhard het uiteindelijk wel weer beter.
Ja, ik kwam er gisteren tegen.
Ja.
En ze keek weer gewoon uit twee ogen. En ze zei dat ze nu weer 120% kon kijken. Wat ik weer veel vind.
Ja.
Als je dan eenmaal 120, die lens hebt...
Hoe kan je nou 120% kijken?
Ja, misschien is standaard 100%. Nou, goed, dat lijkt me wel dat het standaard 100% is. En als je dan nog scherper ziet, alsof je een soort telelens in je
ogen
hebt.
Ik vind dat het klinkt alsof ze helemaal in de maling is genomen. Als
ja?
de dokter zegt van,
denk je dat
u
Barbara
kijkt nu 120%.
Ja?
Ja, 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 ja.
Jij vertrouwt het zaakje niet?
Nee.
Het zaakje stinkt?
Ja. Ja. Maar heeft ze je nou nu toch weer overgehaald?
Nou, ik geloof het niet, want ik was inmiddels toch weer helemaal tevreden met mijn... Of tevreden. Ik heb me gewoon... Ja, dat is zo hoe het is met het leven. Je moet je gewoon soms neerleggen bij dingen.
Ergens naar voegen.
Zijn zoals en je moet je ergens naar voegen. Je moet de tering naar de nering zetten. Ja. Dat is toch wat je jaar in jaar uit met allerlei dingen moet doen.
Want kijk, zelfs dat het is wel goed gekomen, maar als ik die stories volgde, dan zat zoveel stress. Spatte er gewoon van al die benen af.
En ik denk steeds aan het moment dat het ochtend is, dat ik wakker word en denk, oh god, zometeen moet ik naar die oogkliniek.
Ja.
En dan gaan ze mijn oog verdoven en met
spuiten ze dan met een naald in je oog?
Nee, ik denk dat ze een soort druppeltje in je oog doen, oh ja, wat het verdooft. En dat ze, dit is allemaal dus gegok. En dat ze dan met een soort klein snijbrandertje je lens losbranden.
Een soort face-off.
En er dan gewoon een nieuw lensje inzetten.
Ja.
Ja.
En dan zou ik denken weer aan de volgende ochtend dat je wakker wordt en dat je dan denkt van, zie ik wat?
Ja, nou, ik zou eerst zeggen, als het allemaal achter de rug is,
ja,
en als ik dus niet bij één op die 15.000 ja, wil, ja, misschien komt er daarna weer paniek inderdaad.
Ja.
Ik ben ook zo slecht in het
paniekmanagement?
In het vooruitzien wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Ik weet nooit precies door welke emoties ik allemaal heen zou gaan, terwijl dat best zich, ja, voorspelbaar is door welke emoties.
Maar
ik,
ja,
heen
ook zeg je, ja, ik heb er nu bij de situatie neergelegd. Dus waarom zou je dit allemaal zo gaan oprakelen?
Nou, hele ontmoeting gisteren heeft me toch weer van de leg gebracht.
Oh,
ja.
Ja. Ja.
Snap je dat?
Ja, en misschien dat je denkt van, ja, misschien kan ik wel naar 300%.
Ja.
Ja, ja. Hey, maar Gijsje, we hadden over de bubbel in de Watergraafsmeer.
Nou ja, over die bubbel, dat je dan daarin zit. En dat het natuurlijk heerlijk is om in je eigen bubbel te zitten. Maar dat je toch ook altijd een beetje walgt van je bubbel. Het is toch ook altijd een beetje, I'd never join a club that would accept me.
Maar dat is meer dat je dus eigenlijk walgt, omdat je in de bubbel zie je jezelf. Dus je walgt eigenlijk van jezelf.
Ja, ja, je ziet een kant van jezelf. Je ziet allemaal van die soort vlotte vaders die daar met hun telefoon staan. Zo leuk met hun kinderen, even voor het gezin wat brood halen.
Ja.
Ja, en daar spreekt een soort vlotheid uit.
En een soort gemak, een soort ja, helemaal geen. Het leven heeft eigenlijk geen vat op ons allemaal.
Nee, precies.
Terwijl iedereen het moeilijk heeft, zeilen wij overal doorheen.
Ja, alles is leuk.
Ja.
Ja.
Maar, ja, kijk Gijs, het was wel zo dat ik zei van, is er baguette?
Ja.
Ja, nee, de baguette is er over een kwartier. Ik zei, ja, dat red ik niet. En toen stond ik op de stoep nog even te praten. Want dat doe je dan ook.
Ja.
Hè?
Met wie?
Ja, met een andere watergraafsmeerder.
Ja.
En toen kwam toen liep de man van de eigenaar.
Mm-hmm.
Die kwam ik even tegen op de stoep. En hij had dus wel een baguette. Zei, jij hebt wel een baguette. Ja, het zei hij. Ja, hoe zei het nou?
Ik ben de man van de eigenaar.
Ja, zoiets. Of dus de een is de ander niet of zoiets. Nou ja, iets.
Ho, ho.
Oh, maar wacht nog eventjes.
Ja.
Toen zei hij, maar ik kan jou wel de helft van mijn baguette geven. En toen heeft hij het baguette in twee gebroken en mij de helft gegeven.
Ja, ik vind het een verhaal met heel veel kanten. Dit is natuurlijk een heel mooi gebaar.
Ja.
Maar het is toch wel heel raar dat er bij de bakkerij blijkt een soort hiërarchie in klanten bestaat.
Ja, maar hij was dus geen klant. Hij was gewoon, waarschijnlijk had ze nog één baguette liggen. Dan zegt hij, neem dat mee naar huis.
Dat is voor Joop.
Dat is voor Joop. En dan over een kwartier is er weer nieuwe baguettes.
Maar is het niet zo van, de klant is altijd koning?
Ik vind, ja, maar ik vind
en als
dat
er
jij
nog
heel
één baguette is, dan verkopen we dat aan de eerstvolgende klant die dat wil.
Ja, maar ja, ik zit ook met allerlei kanten. Want ik denk, ik wil niet opeens nu
ja,
in een kwaad blaadje komen te staan bij die bakker.
Je wil je blaadje goed houden bij de bakker.
Ja,
ja.
Dus ik vond
dat vind ik heel onjournalistiek van je, Teun, wat je hier zit te doen.
Ik ben ook teruggetreden uit de journalistiek. Hè?
Oh ja, is dat zo?
Ja.
Oh ja. Ja. Want je bent nu activist geworden. Watergraafsmeer activist.
Activist en podcastmiljonair.
Oké.
Ja, die combinatie.
En
ja,
alle boeken die er binnenkort van je verschijnen, die moeten we ook niet op hun journalistieke merites beoordelen.
Nou, liever niet.
En je columns ook niet.
Ja, vind jij een columnist een journalist?
Mm.
Want er is mij zelfs wel eens, Gijs, door een omroep die ik niet ben, meer mijn nader zal noemen,
ja,
ooit.
Ja.
Die zei van, ja, dat zo'n column, dat wringt eigenlijk ook al met je journalistieke onafhankelijkheid.
Ja, nou, dat snap ik wel. Nou, het lastige van een column is natuurlijk dat je daar helemaal op persoonlijke titel schrijft. En dat je daar ook echt je mening in kan verkondigen. En natuurlijk een mening geven is natuurlijk niet echt een zuiver journalistieke aangelegenheid.
Nee.
Dus, maar...
Want?
Want en...
Tegelijkertijd vind ik juist... Als ik nog even terugdenk aan mijn journalistieke tijden. Hè?
Mm-hmm.
Ik vind het juist wel fijn om te weten van een journalist. Niet per se iemand die gewoon items maakt voor het journaal. Maar voor dat je een beetje weet waar iemand staat.
Ja.
Ik vind dat maakt
dat
helemaal
een soort kleurbepaling wel een beetje
als
bijstaat.
Ik kijk naar Sander en de Kloof, dan vind ik helemaal niet erg dat ik een beetje weet hoe hij erover denkt. Dat vind ik juist wel prettig.
Ja, maar Sander en de Kloof is dan ook bijna een soort columnistieke reportageserie.
Ja, maar daar zo u mij dan journalist zou noemen, dan voel ik me in dat straatje ook het meest thuis.
Maar heb je wel ooit echt journalist gevoeld?
Ja, ik vind het altijd zo moeilijk. Ik vind het eigenlijk moeilijker.
Wat is het eigenlijk, hè?
Ja, het grappige is dat toen wij nog bezig waren met de keuringsdienst 100 jaar geleden over chocola en de Tonys, toen werd ik uitgenodigd bij De Leugen Regeert.
Ja.
Daar zag ik al enorm tegenop. Ik dacht van daar kom ik dus voor een soort tribunaal te zitten.
Ja,
en dat
Felix Murders, onder leiding van Felix Murders.
En dan
hele lachbare.
En dan een of andere vrouw van de NRC, ik weet niet meer wie het was. En die begon op een gegeven moment te zeggen, maar jij bent ook geen journalist, je bent een activist.
Ja.
En dat was een enorm, dit was aan het eind van een enorm mediaspectakel over die chocola. En dat ging toen over dat ik een rechtszaak tegen mezelf had aangespannen. Was zelfs op CNN was dat geweest, weet ik wat. En dat was een enorm mediaspectakel, rechtszaken. En dit was de allerlaatste optreden en ik had dat niet goed gedaan. En ik was,
zeg je even eerlijk?
Ja, nee,
20
maar
jaar na dato.
Ik ben daarna, en daarna was ook alles stil.
Ja.
En dit was dus het laatste. En ik voelde me echt, heb echt een soort maand in een soort put gezeten daarvan.
Echt waar?
Ja. Ook door die aanval. Nu zou ik dat veel denken van wat is
schouder ophalen.
Schouder ophalen.
Of
zo van, is dat nou per se een heel belangrijk? Ja, is dat per se erg? Maar toen voelde ik me daar heel erg door aangevallen.
Want je wilde journalist zijn.
Ja, of ik dacht dat... toen was het eigenlijk alles wat je vertelt is dus niet... Dat was voor mij de subtext. Alles wat je vertelt, alle reportages maakt, die zijn eigenlijk gewoon al niet waar. Of kunnen we niet serieus nemen, want je bent nou eenmaal geen journalist. Dus ik denk ook
dat die moraal wat veranderd is.
Die moraal wat veranderd is en ook de statuur van het begrip journalist.
Ja, en dat misschien gewoon, laten we het dan zo noemen, de activistische journalistiek.
Ja.
Onder leiding van Michael Moore en jou. Dat die ook gewoon meer gemeengoed is geworden.
Ja.
Dat je als journalist een heel duidelijk idee hebt en ook daadwerkelijk iets wil bewerkstelligen, meer dan alleen maar signaleren.
Ja, maar wat ook een bepaalde maat van eerlijkheid juist creëert.
Ja, zeker.
Van je weet hoe die persoon erin staat. Daar moet je er ook wel met een paar kooltjes zout nemen. Maar al die mensen die zeggen van wij maken een puur objectieve. Ik bedoel, jij komt ook geregeld op redacties. Er wordt ook toch vaak ook op zeg maar, een politiek niveau over dingen gediscussieerd. Mensen hebben hoe dan ook ergens wel een mening over.
Het is in zekere zin ook eerlijker om gewoon te zeggen van dit wil ik gaan bereiken hiermee. Want ik ben hier boos over. Ja. Of dit is een misstand. Ja,
vind ik wel.
Maar goed, de Watergraafsmeer. Wat is het met z'n allen in die Watergraafsmeer?
In die Watergraafsmeer. Ik met mijn halve stokbrood.
Jij met je halve stokbrood.
Ik dacht nog van dat halve stokbrood, dat deel ik met het gezin. Maar dan heb ik toch, voordat we ontbeten was, al helemaal opgegeten.
Echt? Ja. Heb je dat hele halve stokbrood opgegeten?
Ja.
God, het was wel een heerlijke sessie bij die bakken, hè?
Ja, nou ja, ik miste jou wel.
Ja.
Ja,
maar hoe is het met onze romance?
Ja, dat moet ik dus eigenlijk aan jou vragen. Ik ben een beetje de vragende partij hier.
Ja. Nou ja, ik moet zeggen, wat betreft die romance, ik wil het daar toch nog eens met je over hebben. En je weet, ik zit diep in mijn winterdepressie momenteel.
Ja.
Dus ik ben bijna jarig, hè?
Ja.
Nou, mijn verjaardag
ik heb het voor het eerst in mijn agenda gezet. Kijk,
ik heb het voor het eerst in je agenda gezet. Nou, dat vrolijk me enorm op. Het is
ook een teken van dat de romance van mij uit
nog steeds bloeit.
Ja.
Ja. Ben je ook al in juwelenwinkeltjes leuke dingetjes voor me aan het uitzoeken? Een ringetje, klein glimmertje.
Dat een grote ring.
Smoek. Een grote diamantenring.
Ja, ja,
ah, leuk.
Ja, ja, ja. Ja.
Zin in.
Ja, maar je winterdepressie. Ja.
Ja, en zoals je weet ben ik rond onze vorige restjesavond, onze laatste restjesavond, ben ik ernstig aan twijfelen of ik mezelf eigenlijk wel een aardig iemand vind.
Ja.
En ik had als goed voornemen genomen en dat heb ik in stilte gedaan. Want het is nu.
Nu spreek je het uit.
Ja, ik spreek het nu uit, want ik wil nu soort al een beetje de balans opmaken.
Ja.
Ja, en het is een groot ding bij mij thuis. Wat spreek je uit en wat doe je, zou ik maar zeggen. En als je iets hebt uitgesproken, word je daar zo keihard op afgerekend de hele tijd, dat ik het echt beter vind om dingen niet uit te brengen. En ik eigenlijk ook denk dat je je conscientieuzer aan iets gaat houden als je het niet hebt uitgesproken.
Oh ja, oh.
Ja, ik denk dat ik word eigenlijk opstandig van het feit dat ik weet, want dit gaat natuurlijk veel over eten hebben bij mij thuis. Ja. Nieuwe Guy heet dat. En als ik minder ga eten, heet ik Nieuwe Guy.
Ja.
En dan zodra ik een lange vinger in mijn mond stop,
ja.
noem maar wat. Van Nieuwe Guy, hoezo Nieuwe Guy, je was toch Nieuwe Guy? En ik word er obstinaat van. Dus dan ga ik juist die lange vinger in mijn mond stoppen. Dus als ik dat niet had gezegd,
ja.
dan had ik die lange vinger waarschijnlijk nooit in mijn mond gestopt.
Of dan was het misschien dat mensen zeggen van nou, hey, maar als ik nou even over die hele dag kijk. Gijs heeft daar wel een lange vinger gegeten, maar volgens mij heeft hij over de hele dag gezien toch minder gegeten dan normaal. Ja,
dat gebeurt nooit.
Dat gebeurt nooit.
Dit staartje wordt nooit opgemaakt door mijn huisgenoten.
Ja.
Maar goed, lang verhaal kort. Mijn goede voornemen was om overal aardig en enthousiast op te reageren.
Dat kan toch niet?
Nou ja, ik dacht van, kijk, er worden de hele dag voorstellen gedaan. Zullen we dit, zullen we dat? Ik wil deze Lego set kopen. In plaats van overal eerlijk op te antwoorden,
ja.
kan je ook gewoon overal enthousiast op antwoorden. Gewoon als een soort regel van bij alles. Oh, leuk. Ja, je hebt toch die film van Jim Carrey.
Maar dan het omgekeerde.
Maar hij zegt toch ook overal ja op?
Oh ja, maar je hebt er twee. Je hebt er ook zo'n film waar hij altijd de waarheid spreekt.
Oh ja, nou ja. Dat ben ik dan niet. Ja. Ik ben nu die film waarin Jim Carrey overal ja op zegt.
Nee, maar je zegt aardig reageren.
Hij zegt overal ja op, maar ik reageer overal enthousiast en positief op. En ik moet zeggen, het is me niet gelukt. Nee, het blijkt heel erg moeilijk te zijn.
Ja.
Ik heb, mijn impulsen zijn zo sterk. En het ergste is dat ik nu ook de hele tijd schaamtegevoel heb over dat ik het niet kan. Dus ik wil overal aardig en enthousiast op reageren. Mijn impuls is toch om dat niet te doen.
Ja, maar ik vind het ook een beetje een te rigide aanpak. Maar ja, tegelijkertijd denk je, als het niet rigide is, dan wordt het ook niks.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik zeg dan wel eens bijvoorbeeld tegen Nathalie van, nou ja, ik stop met vlees eten. Zegt ze, dat moet je nooit doen. Je moet gewoon zeggen van, in principe eet ik geen vlees, maar af en toe wel.
Want ja.
Anders dan, als je het namelijk dan één keer niet doet, heb je gefaald. En dan gaat het meestal het hele project gewoon in de prullenbak.
Ja. Wat was Arie Boomsma zijn regel ook alweer? Twee keer niet gaan is een probleem.
Ja.
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 Eén keer niet gaan kan.
Ja.
Maar jij bent toch juist de man van de rigide aanpak?
Ja, maar Nathalie vindt dat, die merkt dat ik ook heel vaak iets rigide begin en het dan ook weer laat.
Want rigide is natuurlijk ook de kleinste mislukking bederft het hele proces.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld toen in die tijd dat jij die diëten zo heel rigide deed, toen was je wel gewoon in een soort.
Ja, maar dat was een overzichtelijk project.
Ja.
Dat was lekker.
Ja.
Maar dan weet je ook, maar het is natuurlijk wel zo dat toen ik die diëten niet meer deed, deed ik ze ook gewoon niet meer.
Ja, en dan weet je, ik doe het nu een maand, 3 weken of zo. Ja. Ik weet niet meer hoe lang je ze deed.
Ja.
En dat is heel overzichtelijk. Maar als het gaat om levensveranderende dingen, zeg je niet te rigide. Maar hoe vind je het om überhaupt je eerste impulsen proberen om te draaien?
Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk.
Los van eten, maar ook van hoe je in het leven. Ja. Dit gaat natuurlijk vaak over dingen die je doet, van eten of weet ik veel wat. Maar gewoon hoe je reageert op dingen.
Ja.
Ja. Gewoon een soort ander iemand proberen te zijn.
Ik denk goed, dat is natuurlijk, ben ik altijd mee bezig. Hè?
Ja.
Je hebt dan nieuwe Guy, ik heb al een nieuwe Teun.
Ja.
Maar ik denk met dat reageren is het misschien een kwestie van iets minder snel reageren. Zodat je dus, als je even wacht, dan is de impuls.
Een pauze.
Ja,
een pauze inlassen.
Dan is de impuls misschien al weg.
Ja.
Omdat je meteen.
Dus ik moet een soort beetje een traag schildpadachtig iemand worden.
Ja.
Die bij alles wat hem voorgesteld wordt.
Ja.
Gewoon eventjes een soort inhoud.
Ja.
Dat rustig gaat overdenken. Ja. En dan met een enthousiaste reactie
maar
terugkomt.
Maar je hoeft ook niet, kijk, als je iets niet wil, moet je natuurlijk nog steeds zeggen dat je niet wil. Ik weet niet meer, ik kan niet meer. Jij zei van, ik lig nog. Want dit had te maken met onze romance ook. Je zei even op terugkomen.
Ja, ook omdat ik denk van, dit heeft ook te maken met hoe het tussen ons knettert en vuurt, zou ik maar zeggen. Ik wil gewoon niet een chagrijnig iemand worden.
Volgens mij ben jij eigenlijk bij mij nooit chagrijnig.
Nee?
Nee.
Ja, ik heb het gevoel, misschien is dat ook die doem van mijn 50ste verjaardag die boven me hangt.
Ja.
Ik heb een soort idee alsof van de klok slaat 12 en dan blijf je voor altijd zo. Ik heb zo met een soort van oké, misschien heb ik een soort de afslag genomen naar een oude chagrijnige man worden.
Ja, nou, Kijk, dit is misschien heel zijgelijk. Zeg maar dat jij daar nu zo mee bezig bent...
Is al goed.
Is al goed. Dat is goed. Dat zegt al dat je, ja, dat je dat niet wil.
Ja.
Dus dat kan je... Maar ja, ik denk alleen... Ja, het moet toch op een bepaalde manier... langs de lijnen van de geleidelijkheid. Jij zei dus tegen mij... Ja, ik lig nog in bed. Ik draai me nog één keer om. Dat was geen enthousiaste reactie... maar wel gewoon een prima reactie.
Ja.
Toch?
En ook wel weer lief.
En ook wel weer lief. Ik zag het ook voor me.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
ja.
Ik wil even een kwestie met je aansnijden. Odido,
ja,
heeft ons iets gevraagd. En dat vinden we niet alleen heel erg leuk, Teun.
Ja.
Maar wij vinden dat ook heel belangrijk.
Gijs, als de combinatie leuk en belangrijk wordt gemaakt, dan heb je mij eigenlijk,
ja,
al.
Ja. Leuk, belangrijk en Odido, dat is voor ons een soort heilige drie-eenheid.
Ja.
Ja, vertel
ik zal het even uitleggen, ja. Gijs. Ik zal het even mansplainen.
Ja.
Odido heeft ons gevraagd om na te denken, Gijs, over de vraag hoe wij,
ja,
als Amidas mannen van middelbare leeftijd, ik wrijf het nog maar even in,
zeker,
omgaan met de uitdagingen van de digitale wereld.
Ja, Teun, want hoe heerlijk de digitale wereld ook is.
Oh,
en hoe graag ik die ook
lekker
omarm, ook, ja, als bijna, ja, 50-jarige. Het is heus niet alleen maar hosanna.
Nee.
Het is voor veel mensen ook best wel heel ingewikkeld,
ja,
en uitdagend. Ja. Hè, de digitale wereld, al die techniek die zich zo snel ontwikkelt.
Zo snel.
Het gaat zo, ja. Als je alleen al bedenkt wat er in de tweede helft van ons leven zich allemaal heeft afgespeeld.
Gijs,
dat is toch bijna niet bij te houden.
Je knippert drie keer met je ogen en die techniek heeft zich weer ontwikkeld.
Nu komt AI er weer aan.
Nee.
Ja.
Ja.
Precies. En Teun, het erge is dat wij natuurlijk ons ook vrij extensief hebben voortgeplant.
Ja.
En die kinderen van ons,
ja,
die maken ons uit voor boomer.
Ja.
Hè? En daar lachen ze dan bij. En eerlijk gezegd, dat klopt ook wel een beetje.
Maar juist omdat het klopt, is het ook soms pijnlijk.
Precies. En Teun, ja, waar loop jij nou tegenaan in de digitale wereld?
Gijs, ja, nou ja, vooral je zegt al, die digitale wereld gaat zo snel. Ik kan het gewoon niet allemaal bijhouden. Hè, weet je, jij weet het, onze luisteraars weten ook. Emojis, die ik soms ook nog echt als boomer emoticons noem.
Ja,
hè, daar ga je al.
Ja.
Ik snap ze gewoon niet. Ik kan die gezichtjes van die popjes gewoon niet lezen.
Wat bedoelen ze hiermee?
Ja, denk, nou, ja. Goed, ik dacht, ik negeer het maar even. Er komt vast nog wel een woordelijk uit. Maar soms komt die ook niet.
Ja, en je wordt er ook hartelijk over uitgelachen.
Hartelijk uitgelachen.
Ja, door de, ja, luisteraars, onder andere.
Ja.
En Teun, ik zal het maar toegeven. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe je een sticker maakt.
Nee,
echt,
nou ja,
niet. Nee, ik krijg de leukste stickers van Jan en Alman.
Leuk
zijn
stickers, hè?
Ja, heel leuk. En denk ik van, hoe is het ze nou gelukt om van hun eigen hondje,
ja,
een gekke sticker te maken? Hoe kunnen mensen dat?
Dat snap jij gewoon.
Ja, of met het, soms krijg ik een stickertje van het hele gezin van iemand.
En dan stuur
je iets van gelukkig nieuwjaar. Dan krijg je een sticker terug. Het hele gezin op een bank. En denk ik van, hoe maken ze zo'n sticker? Ik snap het niet en ik weet het niet.
Terwijl ik vind, een sticker is dus echt de oplossing voor mijn emotieprobleem.
Dat is zo duidelijk.
Is zo duidelijk.
Een sticker, daar is geen woord Spaans, nee, bij.
Even alle gekheid op een stokje, Gijs.
Ja,
wij zijn dan wel boomers, maar toch... Ja, ik klop mezelf niet graag op de borst en de schouders. Maar we komen toch redelijk mee.
Ja.
Gelukkig maar, Gijs, want de digitale wereld is groot. Heeft ongelooflijk veel te bieden.
Ja.
Maar ik vind wel, Gijs, en daar zouden die hoge heren wel eens wat aan mogen doen. Die moet wel begrijpelijk en toegankelijk zijn voor mensen van alle leeftijden.
Ja.
En het mooie is, Gijs,
ja,
dat vinden wij niet alleen belangrijk, maar Odido ook.
Ja, Odido, ja, houdt zich bezig met deze vraag, maar nog met veel meer. Odido zet zich echt in om de digitale wereld voor iedereen
zo goed
open
van Odido,
en toegankelijk,
hè,
te maken. Ja. En als je wil weten wat ze allemaal doen en waar ze zich voor inzetten, ga naar odido.nl/antwoorden. En ja, de wereld zal zich voor je openen.
Ah, heerlijk.
odido.nl/antwoorden.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Gijs,
Teuntje.
Ik zit met een prangende kwestie die zich afspeelt in mijn gezin, maar die ook wel, ik denk, tussen vrienden bijvoorbeeld ook wel afspeelt. Wij keken thuis gezinsbreed naar Wintervol Liefde. Volgens mij heb jij daar niet naar gekeken, maar wij keken...
Ja, ik zit er inmiddels ook in.
Ja.
Ja.
Maar nou is dus de kwestie dat opeens mijn oudste dochter, die moest een profielwerkstuk maken.
En die... Kunnen die scholen niet eens ophouden met dit soort eisen aan hun kinderen?
Ja, nee, maar echt.
Bedoel, ze weten toch ook dat al die streamingdiensten volstaan met dingen die er ook bekeken,
ja,
moeten worden?
Ja, en nou is dus precies. Dus die scholen, die ik, ja, weet niet waar, wat ze in...
Die vragen maar raak.
Die vragen maar raak.
Ja, dan denk je, profielwerkstuk.
En dan zeggen we dus van, kunnen we vanavond kijken? Nee, profielwerkstuk. Tss. En nou is de situatie dat ik zeg, ja, maar jongens, je hoeft maar de AD-website open te slaan. En er staan de ene na de andere spoiler. Ik weet al eigenlijk wie er niet met elkaar zijn. Wie er wel een match heeft gevonden. Wie een match heeft gevonden van, ik mag uiteindelijk zeggen, ik heb inmiddels een andere relatie.
Ja.
Staat al, ik noem geen namen, want misschien zijn... Maar dus ik zeg, jongens, we moeten dit nu kijken.
Maar ik vind sowieso, Teun, de moderne tijd waarin je helemaal op je eigen moment, in je eigen tempo, kan kijken wat je wil. En de moderne tijd waarin alle tv-programma's helemaal worden naverteld in kranten.
Ja.
Die twee moderne tijden vind ik heel erg met elkaar op gespannen voet staan. Want het is echt, als je niet alles gewoon live meteen op het moment zelf kijkt, dan zijn die krantenwebsites waar wij toch onze informatie vandaan moeten halen als journalisten, activisten of gewoon podcastmiljonairs.
Ja. Ja.
Maar goed, dat is allemaal... Ja, dat zijn spoilerputten zijn dat.
Ja, maar ook waarom zetten ze die informatie al bovenaan, gewoon in de kop?
Ja.
Waarom zetten ze niet weer een spoiler over Binnen voor Liefde?
En dan in hele kleine lettertjes wat het is, dat je heel panisch door kan scrollen. Ja. Maar de situatie nu is...
Kijk, wij liepen dus voor, via NLC of zo, liepen we eigenlijk voor op de realiteit.
Wat een hack.
Ja, wat een hack.
Ja.
Maar toen kwamen
achter.
En toen kwamen al die profielwerkstukken en weet ik wat. En nu lopen we dus achter.
Ja.
Toen heb ik gezegd van, ja jongens, ik ga het gewoon bekijken. Nee, dat is gezellig.
Oh ja?
Ik zei van, ja, maar straks zit ik ook nog dit argument. Straks zit ik bij Renze en dan moet ik er misschien over
straks
praten.
Straks zit ik bij Renze? Ja. Oh, dan moet ik erover praten. Ja, ja. Oh, je hebt ook nog een heel journalistiek argument ingevallen.
Ja, zie je, je kan Teun wel uit de journalistiek halen, maar de journalistiek niet uit Teun. Hè?
Ja. En je zit dan bij Renze om te praten over, ja, te veel algen in iets.
Te veel algen in iets.
Maar dan voor zelfs het zit, zit er een paalachtig iemand aan tafel.
Ja, want kijk, want Winter voor Liefde werd gewoon direct voor Renze uitgezonden.
Ja.
En dan is het dan heel leuk om even na te praten.
Ja, precies. En je slaat ook een figuur als je het allemaal niet hebt gezien. Ja, dus geen idee waar het over gaat.
Het is niet erg als je niet echt de details weet van het conflict in Gaza. Of
nee, maar over Winter voor Liefde moet je gewoon een woordje mee kunnen spreken.
Maar goed, dus ik kwam met dat soort argumenten. Nou, dat is allemaal, werd allemaal een beetje weggelachen.
Dus het wrangen, Teun, is dus eigenlijk dat je je hele leven bezig bent met je dochters opvoeden, zodat ze conscientieus aan hun huiswerk gaan.
Ja, dat is dus daar ging het fout.
Dat is ook nog wel een punt geweest. En daar heb je jezelf heel lelijk mee in je voet geschoten eigenlijk.
En in de vingers gesneden.
En de vraag is nu, hoeveel druk moet je uitoefenen om haar weer van dat profielwerkstuk af te krijgen?
Nou, het profielwerkstuk is, als het goed is, vanavond af. Maar nu heb ik dus...
Kan er echt een Winter voor Liefde bonanza gaan plaatsen.
Maar nu heb ik dus... morgen... Nee, laat ik zeggen, ik heb verschillende sociale dingen.
Ja.
En nou zou je dus... Nou moet je ze nog de kost geven dat zij dan opeens zonder mij gaan kijken. Hè?
Dat gebeuren? Dus jou is eerst verboden om verder te kijken.
Ja.
En nu zou het zomaar kunnen dat jij je hielen hebt gelicht en dat zij dan verder gaan kijken.
Ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken dat ze dat niet doen. Maar het is ook, Gijs, een beetje vergelijkbaar. Ik weet niet of je het fijn vindt als ik er nog een zijonderwerpje bij haal. Maar dat je bijvoorbeeld zegt, zullen wij samen... binnenkort komt de nieuwe film uit. Bijvoorbeeld die Sideways film. Die wil ik nu heel graag zien.
Ja.
Die komt binnenkort uit.
Wat is die Sideways
film? De vervolg op die Sideways. Okay, met
Paul
Giamatti.
Paul Giamatti.
Ja. Dan denk ik van, nou, dat lijkt me nou een leuke film. Dan zullen we daarna gaan kijken. Ja. Dan zeg je, ja, dan gaan we. Nou, dat gebeurt dan helemaal niet. En dan opeens na een maand hoor je, oh ja, ik ben er met een vriendin heen geweest. En dan vervolgens zie ik die film dan eigenlijk nooit. Bijvoorbeeld Triangle of Sadness, daar is dit mee gebeurd. Heb ik nog steeds niet gezien.
Nee, dat meen je niet.
Ja. En nu kom ik in allerlei sociale situaties. Ah, Triangle of Sadness, hè, goede film.
Ja, echt, als je Triangle of Sadness hebt, heb je een wak in je culturele kennis.
En ik zeg dan, die scène, dat zeg ik dan. Ja, ik heb dat helemaal niet gezien. Maar ja, omdat ik denk van, ja...
Je praat wel mee.
Ik praat wel
wanhopig
mee. Wanhopig. Wanhopig, nee. Maar ik denk, ja, dus je mist ook, op een bepaald moment mis je een momentum om iets te zien.
Ja.
Tenminste, ja. Kan
het nu als een soort corvée gaan inhalen.
Zo zou het dan zijn.
Ja.
Wat bedoel je?
Ik
hou niet heel erg van alleen kijken.
Nee. Maar eigenlijk vind jij dus, Teun, dat je culturele consumptie helemaal los moet koppelen van sociale verplichting. Dat is eigenlijk een regel.
Wat eventjes, Gijs.
Culturele consumptie. Ja, helemaal loskoppelen van sociale verplichting.
Dus?
Dus dat je nooit meer zegt van... ik ga dit stukje cultuur consumeren.
Je zegt dan... stukje, hè? Dat is de vorige keer ook al.
En dan engageer ik... ja, maar dit is meer een brokje.
Ja, maar ja. Ik vind het toch een hellend vlak.
Oké, we gaan dit... deze culturele uiting ga ik consumeren.
Ja.
En dat doe ik... met jou. Dus die sociale verplichting, die haalt daar helemaal uit.
Ik heb één vriend die zegt dan bijvoorbeeld... ik wil naar een film. Die koopt dan altijd 4 kaartjes. Of 2, of weet ik wat. En dan gaat hij rondbellen. Wie gaat er mee?
Echt?
Ja. En ja, goed, zo zit ik. Ik ga dan nooit mee. Dat moet ik wel zeggen. Maar eigenlijk moet de sociale verplichting alleen plaatsvinden op dat moment.
Ja.
Dus je moet geen afspraak maken voor de toekomst.
Ja, dan vind ik het geen sociale verplichting. Dan is het gewoon een sociale interactie geworden. Maar je moet je dus niet sociaal engageren.
Nee, dat is gewoon... Want dan kan
maar je... dat is natuurlijk bij een serie is dat best wel lastig. Ja. Bij een film kan ik me hier nog iets bij voorstellen. Ja. Je zegt, ik ga nu gewoon. Ga mee als je zin hebt. Ja. Maar anders...
Ja.
Maar met zo'n serie ga je echt... Dat is toch een gezinsbepalend iets.
Maar hoe ja, dus die film, daar zijn we uit... Nu of nooit.
Ja.
Hè, zodat dat ja, niet meer
maar
gebeurt.
De serie is een groot probleem.
Je weet ook niet hoe we dat op moeten lossen.
Nee, ik weet wel dat bijvoorbeeld bij Winter voor Liefde is het zo... dat mijn zoon gewoon heeft gezegd van... nou, kijk maar wanneer jullie willen. En ik haak wel aan als ik zin heb. Hij heeft het gewoon wat minder belangrijk.
Misschien heb jij een beter kind.
Ja, sowieso. Sowieso. Ja. Maar ja, het boeit hem ook gewoon niet zoveel.
Ja.
Want iedereen in jouw gezin is verknocht aan Winter voor Liefde.
Ja.
Ja, ik ben bang dat we dan toch gewoon voor een onmogelijk dilemma staan.
En wij zijn ook echt, wij zijn nog echt ouderwets samenkijkers.
Ja.
Wat ik ook super... Ja, dat is ook nog zoiets. Wat, ik vind dat heel gezellig. Maar dan de kinderen en ik praten overal doorheen.
Ja.
En Nathalie zit dan, jongens, ik versta er niks van. Terwijl wij denken, ja, maar dit is juist onderdeel van het plezier. Wat ze werken zeggen... Doet er
niet zoveel toe. Het gaat om er doorheen praten.
Ja, het is wel, ja, misschien is het ook...
Misschien moet je het opnemen met de school.
Het is ook een beetje met de boomermans, hè, zoals die wij zijn. Wij denken dat je een probleem niet alleen op tafel legt... maar dat je het ook moet oplossen. Maar misschien hoeft dat niet.
Nee, we laten het gewoon voor wat het is.
Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs.
Teuntje.
Een van onze goede vrienden is terug en dat vervult mijn hart met blijdschap. Want Gijs, ik heb het natuurlijk over Skoola. Het oefenplatform voor kinderen van de basisschool.
Ja, Teun, ik weet heel goed waar jouw blijdschap vandaan komt. Want wij als vaders, Teun, hè, en dat zijn we in de allereerste plek. Wij als vaders voelen ons gewoon heel erg verwant met Skoola.
Ongelooflijk verwant.
Skoola is namelijk opgericht door... Net zoals wij, een vader. Hè?
Ze zijn toch vaak goede oprichters?
Die kansen zag in de combinatie van games en onderwijs. En we hebben het al vaker gezegd, maar elke keer als ik dat zeg, denk ik... Wat een vondst om games en onderwijs gewoon dus met elkaar te combineren. Het is geweldig.
Ja. Als ze nou BNB voor Liefde konden combineren met onderwijs, zat ik helemaal gebakken. Maar de combinatie van games en onderwijs, ja, je moet er maar net opkomen. Maar ja, daar zijn vaders voor, hè?
Ja.
Wij zien zo vaak kansen in van alles. Maar het oprichten van een heel oefenplatform, Gijs, waar je 100.000 kinderen mee helpt, is wel echt next level,
ja,
hè? Ja. Want met Skoola kunnen kinderen op een leuke manier aan de slag met vakken van de basisschool.
Ja.
Peuters tot en met kinderen uit groep 8 oefenen spelenderwijs met vakken als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en, Gijs, meer.
Ja, en het goede, Teun, de lesstof, die zit verpakt in quizzes en games.
Quizzes en games.
Quizzes en games. En kinderen worden nog eens extra gemotiveerd om dat allemaal goed te doen door leuke beloningen. En ik zeg het nog maar eens, door plezier in het leren te hebben, onthoud je dingen makkelijker.
Ja.
Dat is zo belangrijk om
plezier.
Kinderen plezier in
bij
het
plezier.
Leren te geven. Onthoud je dingen makkelijker. Een kind durft fouten te maken. Het leert uitdagingen aan te gaan. Allemaal ontzettend belangrijke dingen in het leven.
Ja.
En daar helpt Skoola je een handje bij.
Fantastisch.
Ja.
En Gijs, wij zouden wij niet zijn als we niet ook nog eens een prachtige aanbieding hadden voor al die ouders die luisteren. Want met de code TEUNENGIJS24 krijg je 10 euro korting op de al lopende aanbieding. En die lopende aanbieding, Gijs, die luidt: bestel nu 11 maanden en krijg er 1 maand gratis bij.
Wauw, dus klik op de link in onze show notes en krijg niet alleen een maand gratis, maar ook nog eens 10 euro korting op deze actie. En de code is geldig tot en met, vind ik een leuke datum, 29 februari.
Schrikkeldatum.
Schrikkeljaar.
Ja.
Ja, van dit jaar en van niet van 2028.
Precies.
29 februari 2024.
Hallo jongens.
Hallo Anneke.
Hallo mam. Hoe gaat het
met je? Hallo jongens. Nou, het gaat heel goed.
Je had gisteren een mini-reunie, hè?
Ik had een ontzettend leuke mini-reunie.
Vertel heel
van
even.
Alle in elkaar stortende oude vrienden.
Ja.
Van de VARA.
Te weten.
Dus te weten Paul Witteman.
Ja.
Ja.
Van Paul te en Witteman.
Van Paul en Witteman, ja. Maar dan Paul niet.
Ja.
Te weten Peter de Bie.
Ja, van Diewertje Blok. En Mieke van der Wij.
Van Diewertje Blok, maar ook van Mieke van der Wij en Peter de Bie.
Ja.
En ik.
En jij.
En wij
dit was de hele
samen
reunie.
Ja, ik zei ook mini-reunie.
Ja, mini-reunie, ja.
Mini. En wij vormden samen de kerngroep van De Stand van Zaken.
Ja.
En het was een radioprogramma gepresenteerd door Marcel van Dam.
En Sonja Barend.
Nee, helemaal niet. Sonja Barend heeft nooit iets op de radio gedaan.
Jawel, er was een keer iets met Marcel van Dam en Sonja Barend samen. Nou goed, dit moet ik even terug. Nee, maar je hebt gelijk, dit was met Marcel van Dam. Jullie hebben de Henk Broekhuisprijs nog gewonnen. Die heeft heel lang op de voorzijn mantel gestaan. En zo'n soort plastieke uitroepteken van de VARA was dat.
En wie was Henk Broekhuis ook weer?
Ja.
Uren met Henk Broekhuis.
De oprichter van de VARA.
Nee, dat was van de Broekhuis. Dat was een andere Broekhuis.
Henk Broekhuis is van de Karel van het Reven.
Ja, Henk Broekhuis is een Karel van het Reven.
Ja, maar er was een Broekhuisprijs.
Dat was een grap. Dan was het een grap.
Het was zeker geen grap. Het was zeer serieus.
We hebben wel de zilveren reismicrofoon.
Zilveren reismicrofoon. Ik herinner me, mam, die Stand van Zaken. Ik heb daar vrij actief herinnering aan. Ik herinner het me niet als de gelukkigste periode uit je werkende leven.
Toch? Nee, wat herinner je je wel als de gelukkigste periode?
Nou, ik herinner me die periode dat je bij Hoor Haar werkte. En dat culmineerde voor mijn gevoel. Nee, dat was niet helemaal synchroon. Maar dat kwam tot een soort ontploffing met die rechtszaak die je tegen het Blad Zero voerde. Die 30ste april 1980. En een soort algehele ruzie of machtsstrijd op de Hoor Haar redactie.
Ja.
Want ook in het matriarchaat.
Oh.
Mam, is het heus niet allemaal pais en vree?
Helemaal niet koek en ei en pais en vree. Nee,
precies.
Hoor.
We hoeven van het materiaal wat dat betreft ook niet een al te hoge pet.
Ik dacht juist, als we nou echt eenmaal onder het materiaal leven, dat alles goed komt.
Dat blijkt niet zo te zijn. Het hangt een beetje vanaf welke maters je precies hebt. Maar deze specifieke mater.
Jouw mater, Gijs?
Mijn mater is oké. Okay. Dat is een zuiver bloempje.
Ja.
Maar goed, en toen was je een soort. Ja, ik herinner me dat eigenlijk als een soort periode van algehele instorting en malheur en uitmondend in overspanning. Precies.
Vreugdevolle arena.
En toen was je eigenlijk heel lang bezig met, voor mijn gevoel, als ik er nu zo op terugkijk, je hoofd boven water houden bij de VARA. Je was ook voortdurend bang dat je ontslagen zou worden. Hoofdstuk 10. Heette dat.
Er was ook de kwestie dat de VARA Hanneke niet op televisie wilde.
Nou, dat sowieso. Marcel van Dam had een ukase uitgevaardigd dat je niet op tv mocht bij de VARA. Dus je was sowieso veroordeeld tot de radio. Je moest daar gesprekken over voeren met Willem van Beuzenkom, commentator van het Eurovisie Songfestival.
Ook dood.
Ook dood. En van zijn luim was jouw lot min of meer afhankelijk. Tenminste, voelde je dat?
Ja.
Het ging dus veel over hoofdstuk 10. Dat was een soort afvloeingsregeling waarin je nog een tijd betaald zou krijgen.
Hoe oud was jij toen, Gijs?
Ja, 9 of
maar
zo.
Maar jij kreeg dit allemaal mee?
Ja, tot in detail. Ja. Dan riep je dit, anders ga ik gewoon met hoofdstuk 10. Dat was een soort gevleugelde uitdrukking.
Dat vind ik echt een soort Guust Vlaater, zo bijna een soort meneer Mesmaker de contracten. Ja. Dan ga ik maar met hoofdstuk 10.
Anders ga ik gewoon met hoofdstuk 10, huilend dit vaak. Nou goed, dus dat hing altijd boven de markt. En dan had je bijvoorbeeld, dan mocht je dingen van de dag presenteren of zo. Dan moest je ineens als een soort Clary Polak of als een soort Gerdy
Nijman-achtig.
Moest je gewoon een soort de brave radiopresentator uithangen. Dat kon je natuurlijk ook niet echt. En in die moeizame periode heb je dus ook een tijd bij de Stand van Zaken gewerkt. En dat was dus in dat team met geleid door Paul Witteman, gepresenteerd door Marcel van Dam. Peter de Bie. Dat was Jan Rijf. Die zat in de redactie. Jan Rijf. Jan van Loenen.
Jan van Loenen.
Zat hij er ook bij?
Nee. Dat zei ik gisteren ook, maar dat dachten zij niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar die hoorden wel een beetje zo in die...
Ja.
Maar allemaal van die mannen met spijkerbroeken, zal ik maar zeggen.
Ja.
Waar jij zo tussen zat. En aan de ene kant mocht je hen allemaal heel erg graag. Je was echt dol op ze, zowel op Paul als op Peter als op die andere. Maar je voelde je ook altijd een soort van geïntimideerd en tekortschieten... En dan moest je altijd zo nieuws gaan jagen. Achter, want dat is een soort Argos. Weet je wel, je moest altijd zo primeurs halen ergens.
Maar
en, dan had je, en dan was je permanent, voelde je daar gewoon onzeker tekortschieten.
Dat heb je heel goed gezien. Ja.
En bij Paul Witteman voelde je dan zowel vriendschap, maar ook altijd een soort, je denkt, ik kan het toch nooit helemaal goed doen.
Een beetje DD.
Nee, niet DD.
Ja.
Nee, want ze mochten elkaar wel. DD niet, maar wel dat je gewoon niet natuurlijk het soort journalist was wat hij nodig had daar.
Absoluut, ja.
Maar dit heeft toch uiteindelijk tot een mini-reunie geleid.
Ja, want het was dus wel echt in vriendschap.
Maar ik heb hele warme gevoelens voor de beide mannen, hoor.
Ja.
Ja, dus jullie zijn toch steeds aan het woord.
Nou, ik niet, hoor. Ik was maar alleen Gijs. Dit is Gijs' rubriek.
Het is Gijs' rubriek.
Ja, maar het klopt wel, hè, mijn herinnering daaraan.
Ja, zeker. Ik heb wel een keer Joris Ivens ook geïnterviewd voor de Stand van Zaken.
Zeker.
Ja.
Over en die culturele zei dat... revolutie.
Onder andere.
Over roken en dat hij wel zwaar astma had, maar toch altijd doorrookt.
Juist. Ja. Juist lekker om te roken als je zwaar astma hebt.
Hij is ook 100 geworden.
Ja, hè?
En ook 100 geworden.
Ja.
Daarom. Ja, ik weet nog wel dat je hem was interviewen in Parijs. En dat was eigenlijk de eerste keer dat je mij min of meer...
Waarom weet je dat allemaal?
Omdat dit mijn jeugd is.
Ja, omdat jij een ziekelijk geheugen hebt.
Ik heb helemaal geen ziekelijk...
En misschien omdat jullie ook vrij dik op elkaar zaten.
Nee, dat is gewoon dat je uit je jeugd... Dat heb je ook. Heb je gewoon hele scherpe herinneringen.
Ja, en krankzinnige herinneringen. Tenminste, aan hele specifieke dingen.
En dit was de eerste keer dat je mij, zou maar zeggen, volgens mij een dag en een nacht, denk ik, alleen liet. En net toen werd ik... Ik had natuurlijk toen dat ik af en toe zo heel ziek werd. Niet dodelijk ziek, maar dat ik die urticaria kreeg en zo. En dat was net toen. Dus net op dat heel onhandige moment werd ik toen ziek. Dat was toen je naar Joris Ivens...
Dit hele gesprek vervult mij van begin tot eind met diepe schaamte.
Nou, dat is helemaal nergens voor nodig. Nee, want ik vind...
Nee, nergens voor nodig, maar je legt het wel neer.
Ja, je legt het
wel
neer.
Maar ik vind het volkomen terecht. Want ik denk dat ik toen... 12 of 13 was of zo. Dus ik vind het volkomen gelegitimeerd dat je me alleen liet. Alleen was dat net... Jawel, dat kan heel goed. Alleen het was een soort ongelukkige samenloop van omstandigheden. Die ook helemaal niet dramatisch was. Ik bedoel, ik heb het prima gered. En we hebben getelefoneerd en weet ik veel wat. Maar dat was gewoon...
Wij haalden gisteren, Peter en ik... de anekdote op dat we aan het vergaderen waren bij de Stand van Zaken. En dat er toen een onderwerp kwam van een Argentijnse ex-vluchteling die terugging naar zijn familie in Argentinië.
Ja.
En zou het niet leuk zijn om mee te gaan?
Ja.
En of ik dat niet leuk zou vinden? Ik.
Ja.
Ja.
En toen zei ik, nee, dat kan niet, want ik heb geen oppas voor zo lang. En ik heb Gijs, dus nee, ik niet. Zei Peter de Bie, nee, dan doe ik het wel. En toen zei ik, ja, maar jouw vrouw is toch uitgerekend in die tijd? Voor zijn eerste kind.
Ja. Ja.
Zei hij, ja, maar goed, dan kan ik toch wel weg. En hij is ook gegaan. En dat kind is ook geboren, terwijl hij in Argentinië was.
Jezus. Ja.
Dat is de basis van mijn hele feministische bewustzijn.
Nee, want je had toen Hoor Haar al achter de rug.
Weet ik niet. Geloof
jawel,
ik niet eigenlijk.
Jawel, Hoor Haar was eer. Je bent bij de VARA gekomen voor Hoor Haar.
Nou,
je
toch is dit een belangrijk ankerpunt in de feministische bewustzijn.
Eerst heeft Lineke van Scharenburg de stoel voor jou warm gemaakt bij Hoor Haar. En toen ben jij erop gaan zitten.
Toen ben jij erop gaan zitten.
Ja.
Toen heb je toen ging solliciteren, heb je wat folders over het feminisme gehaald van tevoren.
Maar pas toen Peter de Bie naar Argentinië vertrok, toen begrepen ze waar het eigenlijk allemaal over ging.
Toen is je feministische gevoel weer wakker geweest.
Ja.
Maar was het gezellig?
Heel erg gezellig. Die Peter is zo'n vat van opgetogenheid.
En optimisme, hè?
En optimisme, terwijl hij toch ernstige kwaal heeft. Een been
is afgezet.
Voor een deel afgezet.
Ja.
Dus hij moet ontzettend scharrelen met een rolstoel. En het enige wat hem dwars zit, is dat hij niet alles zelf kan doen.
Ja,
maar verder is hij vrolijk en gezellig. En... Nee, het was top.
Ja, en Paul Witteman is ook altijd vrolijk, hè?
altijd vrolijk en gezellig. Dat is gewoon echt een stap van humor.
Van optimisme.
Ja, mij is lief. Ik voelde me weer helemaal vertederd door ze allebei.
Wat is het toch grappig om zo met z'n allen oud te worden, hè?
Nou,
toch?
Waarbij ik dan natuurlijk ongeveer de meest fitte en gezonde ben van het hele stel.
Ja.
10 jaar ouder, maar toch.
Jij bent echt de winnaar, hè, van iedereen.
Ik ben de winnaar. Ja. Ik heb ze er allemaal uitgelopen.
Ze allemaal uitgesteld.
Had je dat ooit gedacht, Hanneke, dat jij de winnaar zou zijn?
Daar denk je niet over na.
Nee.
Nou, wij denken toch. Ja, ze is de winnaar en dat ze gewoon oud en gezond is.
Ja, weet ik wel.
Maar denk jij wel eens na van, zal Gijs gezond 80 worden of zal ik gezond 80 worden?
Ja, daar denk ik wel over na.
Echt?
Ja.
Ik ook.
Ja? Ja. Omdat ik me wel eens zorgen maken over jou.
Ik ook.
Gewoon dat je dan niet helemaal gezond bent. Ik van ja, moet je daar niet een beetje meer...
Oh ja, dan moet je gewoon naar mijn moeder kijken en denken... Oh, dat was toch ook een soort...
Of naar je vader.
Ja, maar jullie zijn toch...
Nou, ik weet niet, hoe oud is die geworden?
Nou, Rob is iets van 78 geworden. En die heeft werk vanaf zijn 15e aan een alcoholinfuus gelegen.
Ja.
Dus die is niet echt prudent met zijn lichaam omgesprongen. En jij ook niet bepaald. Dus ja, op zich, qua genenmateriaal zit het wel goed bij mij.
En aan de andere kant denk ik dan, mijn vader is 62 geworden.
Ja, maar je moeder is natuurlijk ook weer...
Dat is echt een soort Hanneke
van beton gemaakt.
Ja. Dus toch?
Wat dat betreft is het even kijken van wie je het hebt.
Welke kant het
kwartje
vast.
Maar nog niet zijn van hetzelfde soort, volgens mij.
Ja.
Van nog actief en nieuwsgierig en dit en dat.
Ja, en niet om ver te krijgen.
En Nosh wil ook nooit, als er iets... het zou dus kunnen dat ze op een gegeven moment gewoon dood is... omdat ik dan niet weet dat ze iets onder de leden had.
Want zij wil nooit naar de dokter of zo?
Ze wil wel naar de dokter, maar ze praat. Ze vindt het gewoon ontzettend saai om over ziektes te praten.
Ja. Ja.
Dus dan... En dan opeens hoor je dan een half... Ja, toen had ik wat.
Toen had ik uitgezaaide kanker. Maar goed, dat is allemaal behandeld.
Dat dan niet, maar...
Dat niet, we kloppen het af. Net zoals Clary Polak. Daar wist niemand toch ook dat ze dood was? Dat ze dood ging?
Nee. Nou, op het allerlaatste moment wel met een groot interview.
Nee, haar beste vriendinnen ook niet, toch? Had ze een groot interview?
Nee, toch? Nee.
Ze had geen grote interview op het laatst.
Oh, sorry. Ik verwar haar. Nee. Sorry, ja.
Nee, die is ook gewoon met stille trom vertrokken.
Ja. Ik wil nog één ding. Gijs, jij zei in de extra dat Hanneke ooit een prijs heeft bedacht.
Ja.
Jij zei toen dat het de Henriette Vreese ring was.
Ja, niet de Henriette Vreese ring.
Nee, Gerda Brautigam Award.
Award.
De Gerda Brautigam Award.
Prijsring. Ja. En die uitgereikt aan Henny de Zwaan, toch?
Ja, dus ook de enige... Ja, want we vonden het gewoon onterecht dat zij nooit een prijs voor iets had gekregen. En dat leek ons leuk, dus met z'n drieën hebben we dat bedacht.
Ja.
En toen hebben we ook een persbericht gemaakt en een ring laten ontwerpen of een vaas of zo. En een zaaltje gehuurd.
Gerda Brautigam vaas.
Toen kwam het NOS-journaal ook en overal in alle kranten stond het.
Ja.
Van de Gerda Brautigam-prijs is uitgereikt aan Henny de Zwaan wegens dit. Of wat ook een juryrapport. Gewoon, dat kon je gewoon bedenken.
Doen. Nog steeds. Ja.
Kan nog steeds hoor.
Nee, maar volgens mij was de oorsprong van die prijs. Dat jullie, ik ken je eigen geschiedenis wat beter dan jullie zelf. Dat jij met de kans, jouw vriendin.
Je hebt een andere versie.
Andere versie. Ja. Dat jullie dachten, hoe zou het ons gewoon lukken om in wat dan toen was... de linkerkolom op pagina 3 van de Volkskrant of zo... waar dan alle prijzen in werden.
Ja,
of alle oorkonden.
Nee, maar
lukt het ons om daarin te komen? Of begon het met Henny de Zwaan een prijs willen geven?
De oorsprong was dat Henny de Zwaan... wat gewoon echt zo'n geweldige activiste was...
Mm-hmm.
En zo, maar nog nooit in prijzen was gevallen. Dus daar begon het echt mee.
Okay.
En toen dachten we... God, we maken hier gewoon een persbericht van... en we sturen alle berichten naar de kranten en het journaal... en we huren in wat nu dan... hoe heet het? In het Vondelpark, wat toen het ICC heette.
Ja, het filmmuseum.
Ja, en daar hebben we gewoon een zaaltje voor een heel zacht prijsje gehuurd. Zacht. Iedereen die kwam moest een tientje betalen. Iedereen moest zelf een tientje betalen die daar kwam.
En dat was in die tijd was dat ongeveer 100 gulden.
Ja, dat was een enorm bedrag.
100 euro, ja.
Ja, en de hele vrouwenbeweging kwam natuurlijk, want Henny de Zwaan.
Tuurlijk.
Dus daar hebben we dat helemaal van rondgebreid. Het begon als een heel klein idee en het werd een enorme grap.
Ja.
Het is echt in het journaal geweest.
Nou, maar het is gewoon, ja. Het is gewoon een heel goed idee om je af en toe als een soort officiële instantie voor te doen.
Ja.
En dan ben je ook een officiële instantie.
Hebben we ook met de Slag om Nederland, het programma wat niemand zich meer herinnert waarschijnlijk. Maar toen hebben we op een gegeven moment hadden we de verkiezing lelijkste plek van Nederland.
Ja.
Nou, dat
werd ook iets groots.
Ja.
Nou, en ik heb een keer, toen ik op mijn basisschool was er een soort feestavond georganiseerd. En er was een loterij, een tombola geheten.
Ja.
En er werden allerlei prijsjes uitgereikt.
Ja.
Die hadden ze van bedrijven gekregen. En ik won niks. En toen dacht ik de volgende dag van, nou, ik ga gewoon allemaal bedrijven bellen. En dan ga ik zeggen, ik spreek met Gijs Groenteman. Ik organiseer een tombola op mijn basisschool. Bent u misschien bereid om daar wat prijsjes voor te geven? En zeiden ze, ja, dat is goed. Ja, dat is goed. En toen hebben we jarenlang dozen met yo-yo's van de CNA, herinner ik me. Spelkaarten van de kredietbank. Spaarpotten van de ABN. Kreeg ik dozen en dozen met rommel. Heel onduurzaam.
Ja.
Dozen
maar
dozen.
Dat vond niemand, ja.
Nee, maar omdat ik me gewoon belde en zei van ik ben die en die van die en die.
En heb je toen ook een tombola gehouden?
Nee, natuurlijk niet. Ik heb al die prijzen zelf gehouden.
Je had gewoon thuis, had je gewoon 20 spaarpotten.
Ja, we hadden wel honden. Echt heel erg veel.
Wat moest je daar nou allemaal mee?
Ja, ik kom lachen.
Gijs, ik kom nog wel eens iets tegen in een kast van die tombola.
Ik denk die oranje spelkaarten van de kredietbank, daar had ik hele rijen had ik daarvan. Die zullen heus nog wel in omloop zijn.
Ik had vroeger zo'n roze plastic spaarvarken, dat ook radio was.
Nou, dat soort. Dat is toch geweldig om dat soort prijzen gewoon thuis gestuurd te krijgen.
100.
Ja.
Dat is toch lachen.
Gestuurd. Ik geloof dat ik ze allemaal heb opgehaald, hoor. Maar verder.
Ja, dat is weer dus jullie verschillende versies op de geschiedenis.
Van de werkelijkheid.
Ja.
Nou, mam, heel fijn dat we je even aan de telefoon hebben kunnen krijgen. Doe de groetjes aan Peter en Paul, als je ze weer eens ziet.
Ja.
Pieter, Paul en Mary. Ja.
En
Pieter, Paul en Bassie.
Ik heb je geappt over de hond van Dierenlot, hè?
Ja, je hebt me geappt over... Ja, er was in mijn tv-uitzending was er... vroeg Gerdy Verbeet zich af hoe het met die zielige hond van Dierenlot was.
Ja.
En daar weet je alles van.
Maar die spreekt altijd die hele lange reclame daarvoor in.
Ja,
ja.
En dat gaat goed, hè, met die hond van Dierenlot.
Nou, dat is een glanzend, kerngezond dier geworden.
Wauw.
En toen zei ik, ik vroeg er ook naar.
Ja.
En toen zei ik, dan moeten jullie dat ook eens een keer laten zien. Zei ze, ja, maar dan krijg je geen geld.
Dat
je krijgt alleen voor zielige dieren geld.
Maar tegenwoordig hebben ze een zielige pony.
Ze hebben alleen maar zielige dieren, ja.
Ah, terecht.
Ja.
Oké, man.
Okay.
Ik zal het doorgeven aan de redactie en tot volgende week.
Joep.
Doei.
Ja.
Teun en Gijs. Vertellen alles.
Teun, het was hier zo'n gekkenhuis op kantoor vorige week. Ja, jij was er niet.
Oh ja, waar heeft hij het over?
Ja, we hadden een podcastvernissage.
Ja.
Er werd een nieuwe tegel onthuld en het hele kantoor was ingenomen door allemaal mensen met kleine mutsjes en gekke schoenen.
Kleine mutsen en gekke schoenen?
Ja, het was een hele hippe bedoeling geworden hier op kantoor. Heel anders.
Heb je positief uitgelaten over die kleine mutsjes en hippe schoenen?
Nou, ik heb me er niet per se positief over uitgelaten, maar ik heb ze wel met heel veel vriendelijkheid en warmte ontmoet. En ik heb niks smalends of honends gezegd.
Nee, ik heb
me echt van mijn beste kant laten zien.
Maar hoezo hadden we dan... Wat bedoel...
Ja, we hebben een nieuwe podcast.
Ja?
Ja.
Die heet We Zouden Het Toch Zo Doen.
We Zouden Het Toch Zo Doen.
Ja.
Bianca Schrijver en Titia Hogendoorn. Ja, twee toptalenten.
Wat een talent,
door Guusje gescout, maar door ons met een heel warm welkom
Het is wel
ontvangen.
Zo, kijk, Guusje kan scouten wat ze wil. De mensen moeten toch wel altijd even door onze...
Zeker, door onze ballotage.
Door onze ballotage.
Nou, die hebben we volledig gegeven. Ja. Ze hebben een hele entourage aan mensen meegenomen.
Maar die entourage had dus allemaal mutsjes en schoenen.
Ja, maar Teun, als je die podcast luistert... Ja. Dan krijg je dus echt een kijkje in het leven van deze twee meiden.
Oh!
En dat is een blik op een wereld... Ja, je kende hem niet, Teun.
Nee,
maar het is heel amusant en heel leerzaam. En het verwijt en verbreed je blik ook, vind ik.
Ja,
ja.
Ja, dat is wel iets wat... Ja, goed, eigenlijk ook gewoon in het kader van alles wat jij zo ongeveer vandaag hebt gezegd... is iets wat jij, maar ook ik, gewoon heel goed kan gebruiken.
Zeker.
Hè? Want die blik van ons, hè, ik in mijn bubbel, jij in je...
oude chagrijnige mannen zijn.
Die blik die kan gewoon wel eens verwijt en verbreed?
Verwijt en verbreed worden.
Ja,
ja, nou, daar zorgen Bianca en Titia voor met hun podcast. We zouden het toch zo doen.
En wanneer kunnen mensen... Je kan natuurlijk altijd naar luisteren, maar als je steeds vers van de lever het wil horen...
Elke donderdag nieuwe aflevering.
Elke donderdag.
Ja, en er staat er wel eentje online.
Ja.
En dat is een feest.
Nou,
een feest
leuk,
voor oog en oor.
Dit is de stem van de elite.
Gijs.
Teun.
Ja, ik kan nu hele mooie formuleringen, bruggetjes enzovoort.
Nou, maar... doe dan.
Nee, ja, nou ja, ik zou zeggen van ja, hoe... Hè, je zit in die winterdepressie, we zitten in onze bubbel.
Ja, ik voel me oud en chagrijnig.
Je voelt je oud en chagrijnig. De Beatles zijn eigenlijk een remedie voor alles. Dus wat voor Beatles tips sluit hierbij aan?
Nou, ik zat te denken, ik wou eigenlijk deze Beatles...
Nou, doe dan.
Doe dan. Ja, ja. Ja. Maak dan een mooi bruggetje. Ja. Nou, ik wou eigenlijk, Teun, ik wou hier een Traveling Wilburys tip van maken.
Ah, wat leuk.
Ja. Ja. Dit vanwege het oude en chagrijnige gevoel. Ja, er gaat een meme rond. Traveling Wilburys is, zeg ik maar even, dat is een soort supergroep.
Ja.
Die geformeerd is onder aanvoering van George Harrison, die daar ook deel van uitmaakte. Met erin Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne en Bob Dylan.
Ik zag dus laatst iets van zo'n plaatje van hoe oud de Traveling Wilburys waren.
Nou, precies, dat is een meme die... Op,
het is schokkend.
Ja, precies, want je denkt van god, dat was echt een soort groep bejaarden... Ja. Die nog een keer bij elkaar kwam om nog een keer een leuke plaat te maken. En zei, ik heb hem hier voor me. Bob Dylan was 47 toen dit plaatsvond. Ja. Jeff Lynne was 41. Ja. Tom Petty was 37. Roy Orbison, echt de zware veteraan in dit gezelschap, was 52.
Dit is toch ongelooflijk?
En George Harrison was 45.
Maar, dus Roy Orbison net zo oud als ik nu?
Ja.
Ja, maar je dacht echt van nou, dit zijn mensen die helemaal aan het eind van het carrière nog een keer...
Precies.
Ja.
Ja, niet voor niks. Heette een van hun liedjes ook End of the Line.
Ja.
Ja, en van hun singles.
Dat is gewoon schokkend.
Ja, dus zij kwamen, zo maar zeggen, als oude vandaag nog een keertje bij elkaar om een supergroep te vormen en nog een plaat te maken. Het zijn uiteindelijk twee geworden. De Traveling Wilburys. En George Harrison schreef een liedje. Ja, wat gaat over dat hij zich oud, ja, eigenlijk oud en chagrijnig en vooral breekbaar begint te voelen. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk toch de meest geschikte Beatles-tip voor
misschien
dit.
Misschien waren die krasse knarren van de Cotton Bee waren misschien ook wel helemaal niet zo oud toen ze daarmee kwamen.
Nee, nou ja, goed, kijk, wij praten nu natuurlijk ook steeds over dat we ons oud voelen.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat mensen van 23...
Die vinden ons ook heel
echt
oud.
Echt als stok...
Ja.
Die zien ons al als stokoude mensen. We praten steeds over dat we oud zijn. Terwijl ze eigenlijk niet weten dat we eigenlijk nog heel jong zijn.
Ja, maar het is dus een rare combinatie. Dat je dus het soort parallel universum in je eigen hoofd en lijf...
Ja.
Dat je en gewoon denkt, ik ben heel oud... En je denkt, ik ben eigenlijk net zo jong als die jonge mensen.
De geriatrische paradox.
Ja, de geriatrische paradox, precies.
Ja, je bent oud en je voelt je oud en je voelt je tegelijkertijd ook nog jong.
Ja.
Daar huist van alles in je wat er niet per se meer in zit.
Ja, precies.
Of zo.
Ja.
Maar goed, de Traveling Wilburys hebben dat dus ook heel erg gehad. Ja. Zeker Tom Petty, die toen toch ook al 37 was.
Wat vind je eigenlijk van Tom Petty?
Nou, ik ben helemaal dol op de plaat Full Moon Fever van Tom Petty. Ja, het grappige is dat Jeff Lynne van Electric Light Orchestra... Die is wel echt een centrale figuur in hem. Want die produceerde toen de plaat van George Harrison. Hij produceerde de plaat van Traveling Wilburys. Hij produceerde toen Full Moon Fever, de plaat van Tom Petty. Wat een van zijn belangrijkste en meest succesvolle platen is geworden. Dus hij had een soort... Ja, hij kon een soort gloss maken. Ja. Waar al die artiesten heel, heel dankbaar gebruik van
hebben. En die gewoon heel lekker
toen.
Is.
Hij kon zulke lekker... Hij heeft ook die twee liedjes van de Beatles. Die uit 1995 heeft hij geproduceerd. Ja, hij heeft ze toen allemaal eventjes opgelift. En dat is ook weer een soort van uitgedoofd. Maar ik hou wel van Tom Petty en van die plaat. En ik hou heel erg van de Traveling Wilburys. Zeker van die eerste plaat. Ik zal volgende week een liedje van die tweede plaat als tip doen. Maar we doen dus nu de George Harrison. Ja, het is wel een typisch George Harrison
Hij is natuurlijk ook gewoon een
zeurpiet.
Ja, ik zag dus laatst, was dus die Countdown documentaire, waar ik het over had.
Ja.
Paul McCartney, ja, dat is ook die mensen die daar allemaal optraden. Dat is wel echt ongelooflijk. Maar was dus Paul McCartney was daar geweest.
Ja.
En twee weken later was George Harrison daar. En toen werd er dus aan hem gevraagd, volgens mij door Simone Walraaf, van nou, Paul was hier. Dus toch wel even de vraag der vragen. Gaan jullie ooit weer zijn? Ja, als hij aardig doet. Ja. Ja. En dus heel erg niet zo zeggen dat het allemaal aan was, kwam doordat Paul McCartney niet aardig was. Maar hij zat zelf toch wel heel erg zelf onaardig en chagrijnig uit te stralen.
Ongelooflijk chagrijn. En elk liedje van hem ook te horen. Zijn vervelende aard als zeurpiet. Onder andere in dit...
Terwijl de Traveling Wilburys vind ik juist een totaal niet chagrijnige
band. Nee, maar in dit liedje zit toch weer helemaal die zeurtoon van George Harrison. En toch is het een van zijn leukste liedjes. En het past heel erg bij onze gemoed, of bij mijn gemoed.
Ja, ook die van mij.
Met jou. Handle with Care. Nou, Teun, dit was de aflevering nummer 152, maar liefst.
Ja.
Janneke Schoenteman, Kiki Jaski muziek.
Adverteren.
Adverteren.
Gewoon naar de website.
Ja.
Meervandit.nl.
Meervandit.nl. En Guusje de Vries en Lennart van den Burg, dank wel hartelijk.
Ja.
En tot volgende week.
Tot volgende week.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Meer van dit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.